Good morning. It's great to be back in the Netherlands.
Het is fijn om hier weer te zijn in Nederland.
This is my third trip here.
Het is mijn derde keer hier.
And I still speak zero Dutch.
Ik spreek nog steeds geen Nederlands.
So I'm sorry.
So, mijn excuus.
I wanted to share just a little bit about myself before we start.
Ik wil eerst even wat over mezelf delen voor we beginnen.
The most important thing about me is that I love Jesus Christ.
Het meest belangrijke is dat ik van God hou.
I came to faith at 18 years old.
Ik kwam tot geloof op mijn 18e.
And I'll share a little of my testimony later this afternoon.
En ik zal vanmiddag wat meer delen over mijn getuigenis.
The second most important thing about me.
Het een na belangrijkste over mij.
Is that I'm a husband of my wife Brittany for almost 17 years.
Dat ik een man ben van mijn vrouw Brittany voor ongeveer 17 jaar.
And I have three children.
Ik heb drie kinderen.
All daughters.
Allemaal dochters.
Abigail is 11 years old.
Abigail is 11.
Claire is 7.
Claire is 7.
And Isabel is 7 months.
En Isabel is 7 maanden.
So you can pray for me.
Ik kan voor me bidden.
Because I'm the only man in the house.
Want ik ben de enige man in het huis.
I'm also happen to be a minister.
Ik ben ook een predikant, dominee.
I've been in ministry since 2007.
Dat doe ik sinds 2007.
And since then I've done a lot of different things.
Sindsdien ook heel veel verschillende dingen.
I was a student pastor for a while. A youth pastor.
Ik was een jeugdpastoor voor een tijdje.
I served as a missionary in Macedonia in Europe.
Ik was voor een tijdje zendeling in Macedonië in Europa.
And I serve now as a staff pastor at a church full time.
En ik ben nu fulltime predikant in een gemeente.
And so when we're talking about this morning,
waar we het vandaag over gaan hebben,
is the most important thing about ministry.
Het meest belangrijk in de bediening.
No ministry is ever greater than its prayer, the quality of its prayer.
Geen bediening is groter dan de kwaliteit van het gebed.
And I've learned in ministry there's always many things to do.
Ik heb geleerd dat in de bedieningen heel veel dingen zijn om te doen.
There's always somebody who needs help.
Er is altijd iemand die hulp nodig heeft.
There's always work to be done.
Er is altijd werk om te doen.
And it's very easy to neglect this area of our lives.
Het is heel makkelijk om gebed te negeren in ons leven.
But we need to keep prayer as a priority.
Maar gebed moet een prioriteit zijn en blijven.
And so I want to open with prayer.
Ik wil beginnen met gebed.
Father, I thank you for your presence this morning.
Heer, ik dank u voor uw aanwezigheid.
I thank you for your word.
Ik dank u voor uw woord.
And I thank you for the fact that we can come to you in prayer.
Ik dank u dat voor het feit dat wij hier samen kunnen komen in gebed.
That we can communicate with the God of the universe.
Dat wij mogen communiceren met de God van het heelal.
That we can seek you and we can find you.
Dat we u mogen zoeken en mogen vinden.
And so this morning.
Zo vanochtend.
I pray that you would come and speak to us.
Bid ik dat u tot ons spreekt.
That you would encourage us in our prayer lives.
Dat u ons bemoedigt in ons gebedsleven.
That from this day forward our prayer lives would be a priority.
Dat vanaf nu ons gebedsleven prioriteit wordt.
That we wouldn't neglect this area.
Dat we dit gebied of dit deel niet negeren.
And as we serve your body at the church.
En als wij uw kerk dienen.
That you would help us to keep prayer at the forefront of our lives.
Dat u ons helpt om gebed een prioriteit te laten zijn.
I pray that you would give us what we need this morning.
Ik bid dat u geeft wat wij nodig hebben vanochtend.
And we thank you in Jesus' name.
Wij danken u in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
So this first session I want to talk mostly about personal prayer.
Ik wil eerst hebben over persoonlijk gebed.
And then the second one we're going to talk more about corporate prayer together.
In het tweede gedeelte ga ik het hebben over gemeenschappelijk gebed.
So we want to talk about what it means to be devoted to God, to prayer.
Ik wil het hebben over toegewijd zijn in gebed.
I think sometimes we make prayer too complicated.
Soms maken we gebed gewoon te moeilijk.
Prayer is simply just communicating with God.
Gebed is eigenlijk gewoon communiceren met God.
Prayer is not a way to try to manipulate God to do what we want him to do.
Het is niet een manier van God manipuleren om te doen wat wij willen dat hij doet.
It's not like, well God, I've prayed, now you have to do what I said to do.
Het is niet, God, ik heb nu gebeden, dus nu moet u doen wat ik gevraagd heb.
It's not giving God a list of our demands of what we want.
Het is geen lijstje van, dit moet u doen, of ik wil het.
And if that's how we pray, we've missed the whole point.
En als dat wel zo is hoe wij bidden, dan hebben we het hele punt gemist.
Prayer is not trying to get God to agree with us.
Het is niet de manier om God
trying to get God to agree to think the way we think or to agree with what we want.
Het is niet de manier om God te overtuigen om te doen hoe wij het willen.
So Jesus prayed in the garden.
Jezus bad in de tuin, in Gethsemane.
He said, "Not my will, but yours be done."
Niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
And so prayer is all about accomplishing God's will, not our own.
Het gebed gaat allemaal over om Gods wil te doen.
Prayer is not just a formula that we recite, words that we say.
Het is niet een of andere formule of een of andere sommetje wat we moeten doen.
Jesus said in Matthew 6.
Jesus zei in Matthäus 6.
He says that we're not supposed to just do repetitions like the heathen do, that repeat words all the time.
We moeten niet alleen maar woorden herhalen zoals de heidenen dat doen.
He said some people think God will hear them because of all the words that they speak.
Sommige mensen denken als we zomaar veel woorden zeggen dan hoort God ons wel.
But prayer is not just saying words over and over.
Gebed is niet alleen maar woorden spreken.
And prayer is also not to try to impress people.
Het is ook niet om indruk te maken op mensen.
In the same chapter, Jesus talks about the Pharisees.
In Matthäus 6 spreekt Jezus ook over de Farizeeën.
And how they love to pray in front of people.
Hoe ze het zo geweldig vinden om voor mensen te bidden in hun aanwezigheid.
They use these big spiritual sounding words.
Ze gebruiken allerlei geestelijke woorden.
Because they wanted people to see something that to look at them as spiritual.
Want ze wilden dat mensen hen zagen als geestelijke.
Jesus said instead we're to go to God secretly.
Wij moeten juist in geheim tot God gaan.
And we're supposed to pray just between us and the Lord.
En gebed is tussen ons en God.
Prayer is not supposed to be just a one-way conversation either.
Het is ook niet een eenrichtingsverkeer gesprek.
Sometimes we pray, we bring God a list of all these needs.
Soms brengen we een hele lijst bij God.
And then we say amen and walk away.
Dan zeggen we amen en dan gaan we weer.
But prayer is supposed to be much, much deeper than that.
Gebed gaat veel dieper dan dat.
It's a way for us to speak to the Lord.
Het is een gesprek tussen God en ons.
It's a time for us to express our hearts to Him.
Om ons hart te luchten bij Hem.
But also for a chance for Him to speak to our hearts as well.
Maar ook een mogelijkheid voor Hem om tot ons te spreken en tot ons hart.
And so sometimes I think we make prayer very complicated.
Soms maken we gebed heel moeilijk.
But the whole point of prayer is that we interact with God.
Eigenlijk is het de hoofddoel van gebed onze interactie met Hem.
In Romans 12.
In Romeinen 12.
Verse 12.
Vers 12.
Paul is giving instructions to us.
Geeft Paulus instructies aan ons.
And he says that we're to continue steadfastly in prayer.
We moeten standvastig zijn in gebed.
That word in the Greek.
Dat woord in Griek.
Means in the Greek, yeah, means to continue to do something with intense effort.
Om iets te blijven doen met intense effort of toewijding.
Despite the fact that there will be difficulty.
Ook al zijn er moeilijkheden.
And so devotion to a life of prayer.
Toewijding aan gebed.
Requires an intentional effort.
Dat vraagt van ons ook heel veel effort of input.
All of us who have prayed.
Alle van ons die gebeden hebben of bidden.
Know that it's not always easy.
Weten dat het niet altijd makkelijk is.
There's a lot of resistance against prayer in our lives.
Er zijn heel veel dingen die er tegen ingaan.
The devil does not want us to pray.
Satan wil niet dat wij bidden.
The world around us is so busy it keeps us from prayer.
De wereld om ons heen is zo druk dat het ons weerhoudt om te bidden.
And even our own flesh, we don't always want to pray.
En zelfs ons eigen vlees, wij wilden ook niet.
And so Paul is saying we need to press through and continue to pray even though it's difficult at times.
Paulus zegt we moeten juist doorgaan, blijven bidden ook al is het moeilijk.
If a life of prayer was easy, every believer would do it.
Als gebedsleven makkelijk zou zijn, dan zou iedere gelovige bidden.
But we know that not everyone in the church makes prayer a priority.
Maar we weten dat niet iedereen gebed een prioriteit maakt.
And so what does it mean to be devoted to something?
Wat betekent het om toegewijd te zijn?
To be devoted to something means to make it a priority.
Om toegewijd te zijn betekent dat het prioriteit is.
I shared about my family.
Ik deelde over mijn familie.
It's very important to me that I'm there for my kids.
Het is heel belangrijk dat ik er voor mijn kinderen ben.
That I spend time with my wife.
Dat ik tijd doorbreng met mijn vrouw.
Because I'm devoted to them.
Want ik ben aan hen toegewijd.
It means even when I don't feel like it, I'm going to serve my family.
Zelfs als ik geen zin heb, dan dien ik hen.
It means I'm not just a father and a husband when it's convenient.
Ik ben niet alleen een vader en een man of echtgenoot als het mij uitkomt.
But because I'm devoted, it becomes a top priority in my life.
Omdat ik toegewijd ben, is het mijn prioriteit.
And we need to do the same thing with prayer.
En zo moet het ook zijn met gebed.
Jesus says in Matthew 6:33.
Jezus zegt in Matthäus 6:33.
We're to seek first the kingdom of God.
Zoek eerst het koninkrijk van God.
That's an order of priority.
Dat is hoofdzaak.
That seeking God's kingdom should be the greatest priority in our lives.
Het zoeken van het koninkrijk van God moet onze eerste prioriteit zijn.
Prayer can't be something we just do when we have time for it.
Gebed kan niet iets zijn wat we doen alleen als we tijd hebben.
And sometimes we need to pray instead of doing things that we'd rather do.
Soms moeten we bidden in plaats van dingen te doen die we eigenlijk willen doen.
Sometimes we pray even though we'd rather be asleep.
Soms moeten we bidden ook al willen we liever slapen.
Sometimes we take time to pray when we'd rather be eating.
Soms moeten we bidden terwijl we eigenlijk liever willen eten.
Sometimes we pray when we'd rather be relaxing.
Of we willen liever ontspannen.
But we need to make sacrifice to make prayer a priority.
We moeten dingen uit de weg zetten om gebed een prioriteit te maken.
As I said before, there's always things that are going to pull for our attention.
Er zijn altijd dingen die vragen om onze aandacht.
And so rather than making prayer at the end of the list.
In plaats van dat je gebed aan het einde van het rijtje zet.
Prayer needs to be the first thing and everything else needs to be built around that.
Moet gebed bovenaan staan en alles andere komt erna.
Sometimes I talk to Christians.
Soms spreek ik met christenen.
And they'll say, well, I'm just too busy to pray.
Ik ben gewoon te druk.
I think about the story in Luke 10.
Ik denk aan het verhaal in Lucas 10.
Where Jesus is at the house of Martha and Mary.
And Jesus is in het huis van Martha en Maria.
And Mary is sitting there at Jesus' feet listening to him teach.
En Maria zit aan Jezus voeten en ze luistert naar zijn onderwijzing.
And Martha is busy. She's getting all the preparations and she's working in the kitchen.
En Martha is druk in de weer en ze is aan het voorbereiden en druk in de keuken.
And she gets frustrated that Mary's in there just sitting at Jesus' feet.
En ze is gefrustreerd omdat Maria gewoon lekker aan Jezus voeten zit.
And she goes to Jesus and says, I'm so busy serving and Mary's not helping me out.
Dan gaat ze naar Jezus en zegt, Jezus, ik ben zo druk en Maria doet niks.
She says, tell Mary to come help me.
Vertel Maria dat ze moet helpen.
But Jesus says in verse 42, or 41.
Jezus zegt in vers 41.
He says, Martha, you're worried about so many things.
Martha, je maakt je zo druk om zoveel dingen.
But only one thing is needed.
Maar één ding is belangrijk.
And Mary has chosen that good thing.
En Maria heeft dat juiste deel gekozen.
Now Jesus isn't saying that serving is unimportant.
Jezus zegt niet dat dienen niet belangrijk is.
Because we're called to serve.
Want wij zijn geroepen om te dienen.
But when our service gets in the way of our intimacy with God, we have a problem.
Maar we hebben een probleem als onze bediening in de weg staat van onze intimiteit met God.
One thing I've learned as a leader in the church.
Iets wat ik geleerd heb als leider in de gemeente.
Is that when I say yes to one thing, I'm saying no to something else.
Dat als ik ja zeg tegen het ene, dan moet ik nee zeggen tegen het ander.
I only have 24 hours a day.
Ik heb 24 uur in een dag.
There's only so many things that we can do.
Er is alleen zoveel dat wij kunnen doen.
And so we need to learn to say yes to the best thing. We
moeten leren om ja te zeggen tegen het beste.
Saying yes to the Lord in prayer.
Ja zeggen tegen God in gebed.
Even if that means saying no to good things.
Ook al betekent dat nee zeggen tegen andere goede dingen.
It's very clear to me that even in ministry.
Het is heel duidelijk voor mij dat ook in en juist in bediening.
We can lose our devotion to God.
Dat wij onze toewijding aan Jezus of aan God verliezen.
We can neglect the place of prayer.
We kunnen het plaats van gebed negeren of.
And we think to ourselves, but I'm serving God.
En dan denken we, ja, we zijn God toch aan het dienen.
I'm doing the work of the Lord.
Ik doe toch het werk van God.
But we don't want to make that more important than actually our relationship with God.
We willen onze de bediening niet belangrijker maken dan de relatie met God.
I think our generation.
Ik denk dat onze generatie
is the most distracted generation that's ever lived.
De meest afgeleide generatie is die ooit geleefd heeft.
If you think about what this causes for a lot of us.
Als je bedenkt wat dat veroorzaakt in je leven.
All the technology, the access to information.
Al de techniek en de informatie die iedere keer binnenkomt.
We are so busy.
Zijn we zo druk.
And it's so easy for us to get off track.
Is het zo makkelijk om afgeleid te worden?
So more than ever, we need to make prayer a priority in our ministries.
Meer dan ooit moeten wij gebed prioriteit maken.
So I want to give you in this lesson 5 reasons why we should be devoted to prayer.
In deze les wil ik jou 5 dingen geven, redenen geven waarom wij toegewijd moeten zijn in gebed.
These are not the only 5 reasons, but I think they're important ones.
Dit zijn niet de enige 5 redenen, maar ik denk wel 5 belangrijke redenen.
And the first thing is that prayer was central to Jesus' ministry and life.
Eerste is dat gebed centraal stond in Jezus' bediening.
Paul tells us in Romans 8:29.
In Romeinen 8, vers 29 zegt Paulus.
That God has predestined us to be conformed to the image of Jesus.
Dat God ons heeft geroepen en gekozen om tot hem gelijkvormig te worden.
God's goal for each of us as his children is to become more like Christ.
Gods doel voor ons allen is dat wij meer worden zoals Hij.
And if that's happening, then we're going to grow in our prayer lives.
En als dat gebeurt, dan groeien wij ook in ons gebedsleven.
Because that's the life that Jesus modeled for us.
Want dat is het leven wat Jezus voordeed.
There are a lot of references in the Gospels to Jesus' prayer life.
Er zijn heel veel referenties in het evangelie over Jezus' gebedsleven.
I want to give you a few.
Ik geef er een aantal.
Just so you get an idea.
Zodat je een beetje een idee krijgt.
So Jesus prayed before he raised Lazarus from the dead.
Jezus bad voordat hij Lazarus opwekte uit de dood.
That's in John 11.
Johannes 11.
He prayed in John 12 that God would glorify his name.
Hij bad in Johannes 12 dat Gods naam verheerlijk zou worden.
John chapter 17, the whole chapter is Jesus' prayer.
Johannes 17 is een heel hoofdstuk over Jezus' gebed.
He prayed 3 times in the Garden of Gethsemane.
Hij bad 3 keer in de tuin van Gethsemane.
He prayed 3 times on the cross.
Hij bad 3 keer aan het kruis.
The 2 most difficult points of his life.
De 2 meest moeilijke stukken delen van zijn leven.
He prayed at his baptism.
Hij bad tijdens zijn doop.
In Luke 3.
In Lucas 3.
Regularly he took time away from the crowds to go pray.
Regelmatig nam hij tijd apart en trok hij zich terug om te bidden.
In Luke 5:16.
In Lucas 5 vers 16.
Luke says Jesus often took time to withdraw from people and pray.
Er staat dat Jezus vaak zich terugtrok om te bidden.
There was one night in Mark chapter 1 where Jesus has healed people all evening.
Er is een stukje in Marcus 1 waar Jezus de hele avond eigenlijk al mensen heeft genezen.
And in verse 35 it says in the morning Jesus rose early and went and prayed.
En in vers 35 staat dat hij de volgende ochtend vroeg opstond om te bidden.
Right before he walked on the water in Matthew 14.
Net voordat hij op het water liep in Matthew 14.
Matthew 14, yeah.
Matthäus 14.
He went up on the mountain by himself to pray.
Ging hij de berg op om te bidden.
Before he chose his 12 disciples, he went and prayed.
Voordat hij zijn 12 discipelen koos, bad hij.
And that's in Luke 6.
Dat staat in Lucas 6.
In Luke 9.
In Lucas 9.
When Peter confesses that Jesus is the Christ.
Wanneer Petrus beleidt dat Jezus de Christus is.
That happened while Jesus was praying and his disciples joined him.
Gebeurt dat op het moment dat Jezus aan het bidden is en de discipelen bij hem komen.
He prayed on the Mount of Transfiguration in Luke 9, where he was changed, you know, his image was changed to white. Luke 9, it's okay. Luke 9, yeah.
In Lucas 9 spreekt hij, bidt hij op de berg van verheerlijking.
He taught the disciples a prayer, the Lord's Prayer, in Luke 11.
In Lucas 11 geeft hij ons het Onze Vader.
And in Luke 22,
Lucas 22,
he tells Peter that he had been praying for him.
Vertelt hij aan Petrus dat hij voor hem heeft gebeden.
When we look at the life of Christ,
als we naar Jezus leven kijken,
he prays all throughout it.
Dan bidt hij eigenlijk altijd.
He prays in the day and at night.
Hij bidt 's ochtends en 's avonds.
He prays in the busiest times of his ministry.
Op de drukste momenten van zijn bediening.
And he prayed in the most difficult times as well.
En in de meest moeilijke tijden.
And I think the gospel writers are trying to show us that Jesus had a lifestyle of prayer.
En ik denk dat de schrijvers van de evangelie juist willen laten zien dat Jezus een lifestyle had, een heel leven wat draaide om gebed.
And Jesus of course was the Son of God.
En Jezus was, zoals je weet, de Zoon van God.
And so for him to spend that much time in prayer, how much more do we need to spend in prayer?
En als hij zoveel tijd besteedt aan gebed, hoeveel moeten wij daar wel niet aan besteden?
In 1 John 2.
In Johannes 2.
We're told that we're to walk as Jesus walked.
Staat er dat we moeten wandelen zoals Jezus wandelt.
Our lives are supposed to reflect the way that Jesus lived.
Onze levens reflecteren hoe Jezus leeft.
And so prayer should be a very central part to our lives as well.
Dus gebed moet centraal staan in ons leven.
Martin Luther said this.
Martin Luther zei:
To be a Christian without prayer,
om christen te zijn zonder gebed,
is no more possible than to be alive without breathing.
Is net zo min mogelijk als leven zonder ademen.
So if we claim to be his followers, we have to make this important to our lives.
Als wij stellen of zeggen dat wij zijn volgelingen zijn, dan moet dit belangrijk zijn in ons leven.
And so the second point of why we should be devoted to prayer.
Het tweede punt waarom wij toegewijd zijn, moeten zijn aan gebed.
Is because prayer helps us get to know God intimately.
Het helpt ons God te leren intiem te leren kennen.
In John 17:3.
In Johannes 17 vers 3.
He says this is eternal life.
Dit is het eeuwig leven.
That we may know God and Jesus Christ.
Dat we God mogen kennen en Jezus Christus.
That part of having eternal life means getting to know God.
Dat deel van het eeuwig leven ontvangen is dat we God kennen.
In Jeremiah 9:24. He says he who glories should glory in this that they know and understand me. That he who boasts should boast in this. I don't know the.
Should boast that they know him. In Jeremia staat er dat als je verheerlijkt wordt, moet je verheerlijkt zijn in hem. En dat hij verheerlijkt zal worden door jou.
And in Matthew 7.
In Matthäus 7.
These people come before Jesus.
Komen er mensen tot Jezus.
And they say, we cast out demons.
Dan zeggen ze, wij hebben demonen uitgeworpen.
We did miracles.
We hebben wonderen gedaan.
We were very busy in ministry.
We zijn heel druk geweest in bediening.
But Jesus sends them away.
Maar Jezus stuurt ze weg.
And says, I never knew you.
Ik kende jou niet.
Knowing God is the Christian life.
God kennen is het christelijk leven.
God is a relational God.
God is een relationeel God.
We see this all throughout the scriptures.
We zien het door de hele Bijbel.
Jesus called him Father.
Jezus noemde hem Vader.
And we are told as believers we've been adopted into the family of God.
En als gelovigen zijn we wordt ons verteld dat wij geadopteerd zijn in zijn familie.
That we've become God's sons and daughters.
Dat we zijn zoons en dochters zijn.
And the way that we build relationships is through an effort to get to know people.
De manier waarop we relaties opbouwen is door ons in te zetten en om mensen te leren kennen op die manier.
When I first met my wife,
toen ik mijn vrouw voor het eerst ontmoette,
we spent a lot of time together.
Toen besteden we heel veel tijd samen.
And in that time, I learned the things that she likes.
En in die tijd leerde ik wat zij leuk vindt.
I learned the things that she doesn't like.
Ik leerde ook wat zij niet leuk vindt.
And over the years, the more time we spend together, the more I've gotten to know her.
En door de jaren heen, hoe meer tijd we samen besteden, hoe beter ik haar leer kennen.
To where we have, that's the closest human relationship that I have.
En dit is mijn dichtste familiale relatie die ik heb. Ik ben close met haar.
And it takes place over time as you spend time together.
En het gaat best wel veel tijd overheen hoe meer tijd je met elkaar besteedt.
That's how friendships are built.
Zo wordt ook vriendschap opgebouwd.
That's how relationships with our children is built.
Relaties met onze kinderen worden zo opgebouwd.
And it's the same way with our relationship with God.
En zo ook onze relatie met de Vader.
By spending intentional time together.
Door opzettelijk tijd met hem door te brengen.
By praying.
Door te bidden.
By seeking his face.
Om zijn aangezicht te zoeken.
We get to know him in a more intimate way.
Om hem te leren kennen op een meer intieme manier.
Of course, the scriptures also help with that.
De schriften help ons daar ook bij.
But there's something about spending time with God in prayer that helps us to get to know his heart.
Er is iets door tijd door te brengen in gebed dat wij zijn hart ook leren kennen.
A few months ago, I was on a trip to another state, to Kentucky.
Een aantal maanden geleden was ik op een reis naar Kentucky, en dat is een andere staat.
And I like to go for prayer walks when I pray.
En ik vind het fijn om te wandelen terwijl ik bid.
And I was walking alongside, it was a horse racing field, a place where they raced horses.
Er was een paardenraceveld, racebaan, ik weet niet.
So, but I was walking there with the Lord and praying and looking at all these horses.
Daar wandelde ik met God en zag ik alle paarden.
And I was thinking of what a strange place it was to pray.
Toen dacht ik, dit is een aparte plek om te bidden.
And my mind went back to all these times I've spent with the Lord in different places.
En toen ging ik in gedachten terug naar alle verschillende plekken waar ik met God gesproken heb.
Praying up in the mountains on a trip to Peru.
In de bergen van Peru.
Walking through the streets of the city in Macedonia.
Terwijl ik wandelde in de straten van Macedonië.
Walking through the desert of Texas.
in de woestijn van Texas.
And I was thinking about how the Lord and I have built lots of memories over the years.
En ik moest denken aan hoeveel herinneringen God en ik samen hebben.
That no one else was there but me and him.
Was niemand anders, hij en ik alleen.
And I was thinking of all the things that we've done together, that he and I were there together, building intimacy together.
Ik moest denken aan al die momenten dat wij samen, God en ik, intimiteit groeide in intimiteit.
It's hard to explain, but somehow in prayer we get to know God and he gets to know us, or we get to build a relationship.
Het is moeilijk om uit te leggen, maar in ons intimiteit, in ons gebedsleven, daar bouwen we aan onze relatie met God en leren we hem beter kennen.
And I think that's the most important thing that we want to accomplish in prayer.
En dat is het meest belangrijke wat wij als doel hebben in ons gebedsleven, om hem te kennen.
So the third reason to be devoted to prayer.
De derde reden waarom we toegewijd moeten zijn in gebed.
His prayer helps us to abide in him.
Het helpt ons om te blijven in hem.
Jesus uses the analogy of a vine in John chapter 15.
Jezus gebruikt het voorbeeld van de wijnstok in Johannes 15.
He says, I'm the vine and you're the branches.
Hij zegt, ik ben de wijnstok en jij bent de rank.
He who abides in me and I in him bear much fruit.
Als je in mij bent en ik in jou, dan draag je vrucht.
But without me you can do nothing.
Maar zonder mij kan je niks.
We moved into a house a few years ago.
Aantal jaar geleden verhuisden wij.
And in the backyard there were gates on both sides.
Achter in de achtertuin waren aan beide kanten hekken.
And on those gates there were grapevines growing.
Aan die hekken daar groeiden wijnranken.
But I noticed when I first moved in after the first year there was no grapes.
En ik zag na een jaar in dat huis te hebben gewoond dat er geen druiven waren.
And I thought to myself, what's the point of grapevines without any grapes?
Ik dacht, ja, wat heeft het voor nut als ik wijnranken heb maar geen druiven?
So I talked to one of the neighbors.
Dus ik praatte met mijn buurman.
And I said, no one's taking care of these.
Niemand zorgt voor deze wijnranken.
I said, I don't really want them on the gate unless you want them there.
Ik wil ze eigenlijk niet aan mijn hek, tenzij jij dat wil.
And he just said, I don't really like them either.
Nou, ik vind ze eigenlijk ook niet leuk, zei de buurman.
And about a week later, I noticed that the leaves were starting to wither.
En ongeveer een week later zag ik dat de bladeren helemaal verschrompelden.
And the plant was dying.
En de plant ging dood.
And I looked at where the roots, where the plant was growing out of the ground.
En ik keek waar de plant uit de grond kwam.
And the neighbor had cut them.
En de buurman had het doorgeknipt.
And by cutting that source of life, the whole plant died.
En doordat hij dat bij de grond had afgeknipt, ging de hele plant dood.
This is what Jesus is describing to us.
Dat beschrijft Jezus ook.
That as long as we stay connected to him, his life can flow to us.
Als wij verbonden blijven met hem, dan geeft zijn leven ons leven.
But if we disconnect ourselves from God, we our spiritual life dries up.
Als wij disconnecten of afsnijden van God, dan droogt ons spirituele leven ook.
The word abide in Greek.
Het woord blijf in mij, abide in het Grieks.
Means to stay in relation, in a certain relation.
Betekent.
Stay in one place or stay in one state.
Blijf op één plek.
And so the one who stays with the Lord, stays connected to the Lord.
Dus diegene die blijft in de Heer, die blijft verbonden met hem.
Is the one who will bear fruit.
En dat is diegene die ook vrucht zal dragen.
And all of us want to bear fruit.
En dat willen we toch allemaal?
And especially when we're talking about ministry.
Juist als we het hebben over ministry of bediening.
We have to have the life of God working in our lives.
Dan is het essentieel dat we het leven van God in ons hebben.
Because you and I have no power to see someone saved in ourselves.
Wij hebben vanuit onszelf geen kracht om iemand te bekeren.
We don't have power to see people set free.
Om mensen vrij te zetten.
We can't cause people to grow spiritually.
Wij kunnen mensen niet geestelijk doen groeien.
All of those things come from God.
Al die dingen komen van God.
And so as we're ministering,
en terwijl we bedienen,
we have to minister the life of God to people.
Dan moeten we bedienen met het leven van Christus aan mensen.
As I said, I have a baby in our house.
Zoals ik had gezegd, ik heb een baby in ons huis.
She was born 7 months ago.
Ze was 7 maanden geleden geboren.
But while she was in my wife's womb,
terwijl ze in de baarmoeder van mijn vrouw.
God designed babies, so there's an umbilical cord.
Yes, God heeft het zo gemaakt dat een baby aan een navelstreng verbonden zit met de moeder.
And the umbilical cord brings the nutrients and what the baby needs from the mother to the baby.
En die navelstreng verbindt de baby met zijn moeder en daardoor krijgt hij of zij ook voedingsstoffen.
It's how the baby grows and develops.
Zo groeit die baby, zo ontwikkelt hij of zij.
And it's how it receives the life that it needs.
Zo ontvangt die baby leven.
And sometimes I think of prayer like a spiritual umbilical cord.
Soms zie ik gebed als een spirituele navelstreng.
That connects us to the Lord.
Die ons verbindt met God.
And through that we receive what we need from Him to give to other people.
En daardoor ontvangen wij wat wij nodig hebben om te delen met anderen.
And Jesus said, without that,
Jezus zei dat zonder dat leven,
we can't do anything.
Dan kunnen we niks.
And so the fourth thing about being reason to be devoted to the Lord.
Het vierde ding om toegewijd te zijn in gebed.
Is because we're told in the scriptures to seek the Lord.
Is omdat er in het woord staat dat we God moeten zoeken.
There are many scriptures that talk about this.
Er zijn heel veel schriftgedeelten die daarover hebben.
In 1 Chronicles 16.
In Chronieken 16.
Verse 10 and 11.
Vers 10 en 11.
It says, let the hearts of those rejoice who seek the Lord.
Staat, laat het hart verblijden voor degene die hem zoeken.
Seek the Lord in his strength.
Zoek de Heer in zijn kracht.
Seek his face forevermore.
Zoek zijn aangezicht altijd.
The word for face in the Hebrew. What? Did you not get it?
Yeah, I did.
Okay. The word for face in Hebrew.
Het woord voor aangezicht in het Grieks. Also, in Hebreeuws, sorry.
Also means presence.
Betekent ook zijn aanwezigheid.
And so when we seek his face, we're seeking the presence of God.
Dus als we zijn aangezicht zoeken, dan zoeken wij ook zijn aanwezigheid.
In 2 Chronicles 7.
In 2 Chronieken 7.
Verse 14.
Vers 14.
God says if his people will pray and seek his face.
Zegt God als de mensen bidden en zijn aangezicht zoeken.
Then he'll respond.
Dan beantwoordt hij.
Psalm 27:8.
Psalm 27 vers 8.
Says seek my face.
Zoek mijn aangezicht.
And my heart says to the Lord, your face I will seek.
En mijn hart zegt tegen God, ik zoek uw aangezicht.
Psalm 63:1.
Psalm 63 vers 1.
The psalmist says, early I will seek you.
Ik zoek u vroeg.
In Isaiah 55:6.
Jesaja 55 vers 6.
We're told to seek the Lord while he may be found.
Zoek de Heer terwijl hij te vinden is.
We see this theme over and over in scripture.
Steeds weer zien wij dit thema in de schriften.
As his people, we're supposed to be seeking the face of the Lord.
Als zijn mensen, zijn volk, moeten wij zijn aangezicht zoeken.
We're supposed to be pursuing after God.
We moeten hem najagen.
In Jeremiah 29.
In Jeremia 29.
God says, if you seek me, you'll find me.
Zegt God, als je mij zoekt, zul je me vinden.
If you search for me with all of your heart.
Als je me zoekt met je heel je hart.
Notice that's a conditional statement.
Zie dat een conditioneel.
Like, we have to do something in order for it to happen.
Een voorwaarde is.
So we're supposed to seek God with all of our hearts.
We moeten God zoeken met ons hele hart.
And the amazing thing is, he says, I'll be found by you when you seek me.
En het geweldige daaraan is dat Jezus dan ook zegt, God dan ook zegt, je zult me ook vinden.
That the reward of seeking God is God himself.
Dat uiteindelijk de prijs is dat wij juist God vinden, hemzelf vinden.
And so we don't approach God in prayer just to check it off of our list.
En we gaan niet in gebed om het even af te vinken.
But it has to be a priority as we seek the face of God.
Het moet echt een prioriteit zijn als wij zijn aangezicht zoeken.
And so there has to be an intentional effort for us to try to seek after God.
En je moet er ook met opzet ingaan en in initiatief tonen en energie insteken.
But the beautiful promise is when we do, God responds and he reveals himself to us.
En dan is er een prachtige belofte. Als we tot hem gaan in gebed, dan laat hij zich ook zien. Dan openbaart hij zichzelf aan ons.
So the last reason to be devoted to prayer.
De laatste reden om toegewijd te zijn.
Is because God desires to be involved in every area of our lives.
Is omdat God verlangt om in alle gebieden van ons leven deel te zijn.
Sometimes when we talk about prayer.
Soms als we het hebben over gebed.
We think of it more as an event that takes place.
Dan denken we meer aan een evenement of een gebeurtenis.
Like, well, I pray at this time today.
Bijvoorbeeld, ik bid op die en die tijd.
Or we're going to pray today at church.
Of we gaan vanmiddag in de kerk bidden.
But it's much more about developing a lifestyle of communication with the Lord.
Maar gebed is veel meer over een lifestyle of een levensstijl in communicatie met God.
Paul said something interesting in 1 Thessalonians 5.
In 1 Thessalonians 5,
verse
Paulus
17.
Vers 17.
He tells us we're to pray without ceasing.
Bid zonder ophouden.
And when you look it up in the Greek, it actually means pray without ceasing, to pray without stopping.
Als we het opzoeken in het Grieks, dan staat in 1 Thessalonians 5 ook echt Bid zonder ophouden.
If we think of prayer as something we just do certain times,
als we denken aan gebed als iets alleen voor bepaalde tijden,
it's impossible for us to do that.
Dan is het onmogelijk om te bidden zonder ophouden.
Because all of us have responsibilities.
Want we hebben allemaal verantwoordelijkheden.
And some of them God has given to us.
En sommige van die verantwoordelijkheden heeft God aan ons gegeven.
And so how can we do what God asks and pray at the same time?
Hoe kunnen we dan doen wat God van ons vraagt en tegelijkertijd bidden?
But if we think about prayer more as a lifestyle of communion.
Maar als je meer denkt aan gebed als een lifestyle van gemeenschap hebben.
You can be in communion with the Lord while you're serving people.
Dan kan je gemeenschap hebben met God terwijl je bedient.
You can be connected to the Lord no matter what you're doing.
Dan kan je verbonden zijn met God en het maakt niet uit wat je aan het doen bent.
I read a book years ago by a man named Brother Lawrence.
Ik heb jaren geleden een boek gelezen van Brother Lawrence.
Yeah. He was a friar or a monk in the 17th century.
Hij was een monnik in de 17e eeuw.
And the book was called Practicing the Presence of God.
En het boek heette Beoefenen van Gods aanwezigheid.
And he talked about in this book.
En hij vertelde in het boek.
How he had trained himself to stay connected to the Lord.
Hoe hij zichzelf had getraind om met God verbonden te blijven.
Even while he was doing tasks.
Zelfs als hij taken had in het klooster.
Things that seem very unspiritual.
Sommige dingen die helemaal niet zo geestelijk leken.
He talked about washing dishes.
Zoals bijvoorbeeld de vaat doen.
And in that place seeking and communing with the Lord.
Maar dan juist Gods aanwezigheid te zoeken en met hem te zijn.
And it's always been a challenge to me.
Het is altijd een uitdaging voor mij.
To train myself to always be in fellowship with God.
Om mezelf te trainen om altijd in gemeenschap te zijn met hem.
Sometimes we think of our spiritual lives as different from the rest of our lives.
Soms denken we als ons spirituele leven hier en de rest van ons leven daar.
Like I'm only doing spiritual things when I'm praying or in church or singing songs.
Ik doe alleen de geestelijke dingen als ik bijvoorbeeld in gebed ben of in de kerk ben of liederen aan het zingen ben.
But when you're a believer, your whole life is spiritual.
Maar als je gelovige bent, dan is je hele leven geestelijk.
You can worship the Lord by everything that you do.
Je kan God aanbidden met alles wat je doet.
Including raising kids.
Inclusief het opvoeden van kinderen.
Working around the house.
Werk thuis.
Working at your job.
Werk op je werk.
Everything that you do becomes an act of communion with the Lord.
Alles wat je doet wordt een activiteit van gemeenschap met hem.
And so I think this is what Paul is trying to describe to us.
Ik denk dat dit is dat Paulus dit juist wil beschrijven.
When he says we should pray without ceasing.
Wanneer hij zegt bid zonder ophouden.
He's talking about a lifestyle.
Dan spreekt hij over een lifestyle.
That we've learned to stay so connected to God.
Dat we hebben geleerd om zo verbonden te blijven met hem.
That no matter what we're doing, He's near to us. We feel him near to us.
Dan maakt het niet uit wat we aan het doen zijn, want we voelen Gods aanwezigheid.
I don't know about you.
Ik weet niet hoe het met jou is.
But I need God in every area of my life.
Maar ik heb Jezus nodig of God nodig in alle gebieden van mijn leven.
Every day I have decisions I need to make.
Iedere dag moet ik keuzes maken.
And I want his wisdom on how to handle my life.
En dan heb ik zijn wijsheid nodig om mijn leven te leven.
And sometimes things happen that I don't have time to pray about.
En soms gebeuren er dingen en dan heb ik helemaal geen tijd om te bidden.
And I have to make a decision.
En dan moet ik ineens een keuze maken.
But when I'm connected to the Lord,
maar als ik verbonden ben met hem,
I can quickly say a prayer and ask the Lord for help.
Dan kan ik snel bidden en vragen, Heer, help mij.
And receive his wisdom when I need it.
En dan ontvang ik ook zijn wijsheid.
And so I want to encourage you to allow prayer to impact every area of your life.
Dus ik bemoedig je of ik spoor je aan om gebed deel te laten zijn van ieder aspect van jouw leven.
So let me talk a little bit just of some practical advice.
Ik wil wat praktische tips geven.
On how to stay devoted to prayer.
Hoe je toegewijd kan zijn en blijven aan gebed.
Because we can talk about prayer.
We kunnen het iedere keer over gebed hebben.
And sometimes in the church we talk about prayer more than we actually pray.
En soms hebben we het in de kerk vaker over gebed dan dat we eigenlijk bidden.
And I don't want to be guilty of that myself.
En daar wil ik zelf niet schuldig aan zijn.
And so you have to make your prayer time and your devotional time with the Lord a number one priority.
Dus het is echt heel erg belangrijk dat jij je gebedsleven prioriteit maakt.
It's good to have a set time of the day as part of your routine when you pray.
Het is goed als het een routine wordt, dat het altijd op hetzelfde tijdstip gebeurt.
If it's possible to have one place or one routine you always go to.
Als het mogelijk is, zet dan een routine dat je altijd naar diezelfde plek en diezelfde tijd gaat.
For me, that time is in the morning.
Voor mij is dat 's ochtends.
And it's just part of what I do every single day.
En het is gewoon deel van wat ik iedere dag doe.
So it's strange if I'm not able to pray. It feels strange because it's like this is not a normal day.
Dus als ik een keer niet bid, dan voelt dat heel apart. Dan lijkt het gewoon niet normaal.
Staying consistent is very important.
Consistent of consequent zijn is echt belangrijk.
And I think for most people, prayer in the mornings is the best time for a substantial time of prayer.
Ik denk dat voor de meeste mensen 's ochtends bidden echt heel belangrijk is.
E.M. Bounds said this.
E.M. Bounds zei.
He said, "If God is not the first in our thoughts and efforts in the morning,
als God niet als eerst op eerste plek staat 's ochtends voor ons,
he'll be the last during the day."
Dan heeft hij dus ook de laatste plaats op de hele dag.
And I find this to be true for me.
Dus ik denk dat voor mij is dat ook echt zo.
If I don't spend time in prayer and in the Word in the morning,
als ik 's ochtends geen tijd besteed in gebed en in het woord,
it's much more difficult to keep my mind on the Lord throughout the day.
Dan is het de hele dag eigenlijk veel moeilijker om mijn gedachten en mijn focus op Hem te hebben.
And so make prayer a part of your regular routine.
Dus maak gebed ook echt een prioriteit.
I would also, the second thing I'd encourage is to minimize your distractions.
Het tweede ding, tip is dat je zo min mogelijk afleiding hebt.
A lot of people get frustrated in prayer because it's hard to concentrate.
Heel veel mensen raken gefrustreerd, want het is moeilijk om te concentreren.
I know people that when they go into their time of prayer, they'll put their phone in another room.
Ik ken mensen die bijvoorbeeld hun telefoon in een andere ruimte leggen.
Because if it's there, they'll be constantly wanting to check things.
Want als de telefoon hiernaast hen ligt, dan hebben ze telkens de neiging om de telefoon te checken.
Something that I do.
Iets wat ik doe.
Because I'm always thinking of what needs to be done throughout the day.
Omdat ik altijd denk van, oh, dit moet nog, dat moet nog.
Is I keep either paper or my phone close by that I can take notes.
Hij heeft dus juist wel zijn telefoon of een kladblokje dichtbij om even op te schrijven, dit moet ik nog doen.
In order to write down the things so that if I think of them, I can put them somewhere and then I can go back to prayer.
Ja, zodat hij dat, als hij dan denkt, schrijft hij het even op en dan gaat hij weer verder met gebed.
For me, years ago, I found out that walking with the Lord helps.
Voor mij, ik ontdekte een aantal jaar geleden dat het juist heel fijn is om met God te wandelen als ik aan het bidden ben.
When I'm walking around, for some reason, my mind is able to concentrate better.
Als ik aan het wandelen ben, dan kan ik op een of andere manier veel beter concentreren.
But if you see things that are distracting, find ways to minimize those so that you can concentrate in prayer.
Als je dingen vindt of ondervindt die jou afleiden, zoek dan manieren waarop die kan verwijderen uit je leven.
And it does get easier the more you train yourself to continue to concentrate on the Lord.
En hoe meer jij het beoefent, des te makkelijker het wordt om op God te concentreren.
So you should have one time during the day that you spend substantial time with the Lord.
Dus eigenlijk moet je echt iedere dag een bepaalde hoeveelheid, een goede hoeveelheid tijd hebben om met God door te brengen.
But I've also found it helpful to find times throughout the day to connect with God.
Maar daarnaast is het ook belangrijk om gedurende de dag met God te verbinden.
Maybe it's if you're working, you have a break at work and you say, well, every day I'm going to spend that time in prayer.
Misschien heb je op je werk pauze en kan je zeggen, nou, ik ga iedere dag die pauze met God wandelen.
We've got places in our neighborhood where you can walk through the woods on trails.
Bij mij in de buurt zijn er wandelmogelijkheden bijvoorbeeld.
And sometimes I'll just take a lunch break and I'll just go and seek the Lord throughout the day.
Dus soms neem ik gewoon mijn lunchpauze en dan ga ik daar lopen en bidden.
Before you go to sleep, talk to the Lord.
Voordat je naar bed gaat, voordat je gaat slapen, spreek met God.
Find ways to incorporate prayer more than just one time a day.
Vind manieren waarop je gebed deel kan laten zijn van meerdere momenten van je dag.
And another thing that's helped me.
En iets anders wat mij geholpen heeft.
Is to change things at different times. To change the routine sometimes.
Oh, soms helpt het ook om een keer de routine te veranderen.
Sometimes you can get into a routine and prayer becomes almost lifeless to you.
Soms zit je zo in een routine of in een flow dat het een soort levenloos wordt.
And so a lot of times I'll take the scriptures.
Dus vaak neem ik de schriften.
I'll find a psalm or some portion of scripture.
En dan vind ik bijvoorbeeld een psalm of een stuk uit het woord.
And I'll meditate on the words and I'll pray about what the scriptures are saying.
En dan mediteer ik daarop en dan bid ik daarover en dan bid ik wat de schrift zelf zegt.
Sometimes I'll put on some worship music and allow that to guide my prayers.
Soms zet ik wat worship muziek aan en dan laat ik dat mijn gebed leiden.
I know some people that really love to journal while they're praying.
Ik ken ook best wel veel mensen die het fijn vinden om te schrijven als ze aan het bidden zijn.
That we can keep a list of prayer needs for people.
Ik kan bijvoorbeeld een gebedslijstje houden voor voorbeden.
I keep a list on my phone, so it's always with me. I can always pray.
Ik heb bijvoorbeeld een lijstje op mijn telefoon en er staat altijd staan allerlei voorbedenpunten op en die kan ik altijd bidden.
But it's okay to change your routine sometimes.
Maar het is soms okay om te veranderen van routine.
And to try to discover different aspects of prayer.
En verschillende kanten van gebed te ontdekken.
If prayer is boring, sometimes it's because we're maybe only asking God for things all the time.
Als gebed soms saai is, dan komt dat misschien omdat we altijd alleen maar dingen van God vragen.
But if you spend time worshiping God in prayer.
Maar als je ook in je gebed tijd neemt om hem te aanbidden.
You spend time focusing on his attributes and thanking him.
Je concentreert op wie hij is en hem te danken.
You spend time in intercession for other people.
Neem je tijd om voorbeden te doen.
It keeps prayer from getting boring because there's a lot going on.
Dan is er zoveel gaande dat eigenlijk gebedsleven niet saai kan zijn.
So the most important thing.
Dus het meest belangrijke.
Is that we don't make prayer into something that's the last priority.
Het meest belangrijke is dus dat we gebed echt als prioriteit hebben en niet als laatste.
That when people look at our lives.
Dat als mensen naar ons leven kijken.
More than anything else, they say, "Well, that's a person of prayer."
Dus dat als eerste wat ze zeggen is, wow, dat is een persoon van gebed.
We can have a lot of things happening in our ministries.
Kan zijn dat we heel veel dingen gaan hebben in onze bediening.
We can be very busy in the church.
Dat we heel druk zijn in de gemeente.
But if we neglect this, we've missed the whole point.
Maar als we geen gebed hebben, dan missen we het hele punt ervan.
And so I want to pray.
Ik wil graag bidden.
For our prayer lives.
Voor ons gebedsleven.
Father, this morning we thank you for the opportunity that we can have to pray.
Vader, vanochtend danken wij u voor de mogelijkheid en gelegenheid die wij hebben om tot u te komen in gebed.
God, I thank you that you've called us to be devoted to prayer.
Ik dank u dat u ons roept om toegewijd te zijn in gebed.
And God, all of us I think would feel like we fall short in this area.
En ik denk dat we allemaal hier in tekort schieten.
All of us have gotten distracted at times.
We zijn allemaal wel eens afgeleid.
All of us had let other things become more important.
We hebben allemaal wel eens andere dingen belangrijker laten zijn.
But Lord, this morning I pray you would search our hearts.
Heer, ik bid u dat u onze harten doorgrondt.
To determine whether or not prayer, we truly are devoted to prayer in our lives.
Dat u ons laat zien of we echt toegewijd zijn aan u in ons gebedsleven.
Lord, I pray for each one of us.
Bid u voor een ieder van ons.
That prayer would become the most rich, meaningful part of our relationship with you.
Dat het gebed het meest rijke gedeelte van ons leven met u is.
That you would inspire us to make prayer even a greater priority.
Dat u ons inspireert om het meest hoge prioriteit te laten zijn.
That prayer would become more than just something that we do, but it would become a part of who we are.
Dat het gebed niet is wat we doen, maar wie we zijn.
That we'd experience your life flowing into our lives.
Dat wij uw leven ervaren als we zo. Als het het leven in ons geeft.
That we would abide in Christ the way that we're told to.
Dat we in u blijven zoals dat ons verteld wordt.
That we could bear much fruit for you.
Dat wij voor u veel vruchten mogen dragen.
God, that's our desire is to bear fruit for you and your kingdom.
God, het is ons verlangen om vruchten te dragen voor u en voor uw koninkrijk.
Not for our glory, but for your glory.
Niet voor onze eer, maar voor uw eer.
So Lord, will you challenge us?
Wilt u ons uitdagen?
Help us not to be complacent in prayer.
Help ons om niet te stagneren in gebed.
Help us renew our passion, Lord, to spend time with you in the secret place.
Heer, vernieuw onze passie om met u te zijn in de geheime plaats.
I pray you'd breathe fresh life into our prayer times.
Ik bid u om dat u leven inademt in ons gebed.
Lord, that we would seek you and find you.
Dat wij u zoeken en mogen vinden.
Lord, help us to seek after you with our whole heart.
Help ons u te zoeken met ons gehele hart.
Father, we want to know you.
Vader, we willen u kennen.
We want to know your heart.
We willen uw hart kennen.
We want to get to know you on even better than we do now.
We willen u beter en beter leren kennen dan wat we nu al doen.
And you've given us prayer as a tool to do that.
En u heeft gebed gegeven om dat te leren.
So I pray you'd even send revival into our prayer lives.
Heer, ik wil vragen u om opwekking in ons gebedsleven.
That we would truly, truly enter into prayer.
Dat wij echt in gebed mogen gaan.
I thank you, Lord, for challenging us this morning.
Heer, ik dank u voor de uitdaging vanochtend.
We give you the praise and glory.
We geven u de prijs en alle eer.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.